ChristenUnie en SP. We hebben alle fracties, dus voor mij zijn we volledig.
Goed, het is 8:00. Iedereen van harte welkom. Ik heb een wat brommerige stem. En dat komt niet omdat ik chagrijnig ben, maar ik ben wat verkouden. En mocht mijn stem wegvallen, dan doe ik het met mijn ogen. Nou, dan kan u feest op hoor. Jazeker. Maakt u zich geen zorgen, dat is allemaal gebeurd. Dus nogmaals iedereen welkom. We hebben deze sessie, is het niet mogelijk dat dat live gevolgd wordt. Er vindt wel een opname plaats en binnen 5 werkdagen wordt die op Go geplaatst. Het betreft een uitwisseling, dus meerdere woordvoerders per praktie. Nou, dat is ook allemaal gelukt, zie ik wel.
Ik wil er ook wel tussen gaan zitten hoor, naast Roos.
Nou, er zitten er al eens 2.
Ja, maar het is een uitwisseling, dus dat maakt niet uit.
Je mag er gewoon bij komen. Nee, dat komt helemaal goed. We hebben de heer Heemskerk bereid gevonden in ieder geval een toelichting te geven, waarbij opgemerkt kan worden dat bij de informatie die u vandaag hebt gehad, een stuk zit met zo'n 14 pagina's. En er zal ook af en toe verwezen worden, kijk even bij pagina 7 bijvoorbeeld. Hè. Dus je kunt gewoon meelezen in feite met de presentatie. Dus komt een korte presentatie, daarna hebben we vragen natuurlijk in het hele traject. Ik weet niet of jij de aftrap nog wil geven.
Ja, voorzitter, als het kan.
Ga je gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, even het kort, u heeft voor de zomer in de RIP de tekst gekregen met even een beetje de uitleg van waarom hebben we de evaluatie, na de evaluatie, de update gedaan, waarom de aanpassing. We hebben toch gemeend om ook even de beleidsregels mee te sturen. De helderheid, die worden vastgesteld door het college. Maar omdat we het zo uitgebreid met elkaar erover gehad hebben, en omdat u ook zelf heeft aangegeven het belangwekkend onderwerp, wat het ook is, te vinden, hebben we het als college in concept vastgesteld en gezegd, we gaan het pas definitief vaststellen als we het de raad hebben laten lezen. En dus niet alleen vragen, maar mocht u zeggen, nou, ik vind toch wel iets anders, een bepaalde suggestie, dan zal uiteindelijk het college besluiten of het wel of niet iets mee doen. Maar we wilden u wel de kans geven om daar wat van te vinden. De tekst die is meegestuurd, dat zijn de beleidsregels zelf. Dat is buitengewoon ingewikkelde juridische taal. Zo nog wat uitleg over wat het bureau dan is. Dat is niet het bureau van Voskuil. En wat inderdaad gevaar is, want er wordt gesproken over gevaar. Maar dat zijn echt juridische termen. En die moeten gebruikt worden, want het verwijst naar de wet, Bibop. En daar staat het zo in. De toelichting, dat zijn de laatste paar pagina's erachter. Daar staat eigenlijk veel duidelijker van, nou, waar is dit nou precies voor bedoeld? Nou, de 2 belangrijkste zaken die we erin gedaan hebben, dat is de kanbepaling. Er zal straks nog wat meer toelichting over gegeven worden. Dus er zijn een aantal risicobranches die we altijd bieboppen. Nou, als je dat bij nog meer dingen gaat doen, dan betekent dat heel veel werk. Dus bij een aantal branches hebben we gezegd, nou ja, van een aantal, eigenlijk bijna bij alles wat je als gemeente doet, vergunt, subsidieert of zaken mee doet, kan je zeggen, bij bepaalde signalen kunnen we ervoor kiezen om een biebop-toets te doen. Om op die manier er bovenop te kunnen zitten als het nodig is. En de andere is ook, ja, in dit geval is het niet helemaal zo, maar het komt in de buurt van de, dat is een mooie term voor, schiet me even niet te binnen, dus de silent, de lex silentio. En dat is dat ook bij bijvoorbeeld de horeca, waar een vaste bieboptoets op zit, kun je op enig moment, als de ervaring leert dat een bepaalde horecaondernemer iedere keer clean uit die toets komt, dat je wat lichter gaat toetsen. En niet iedere keer weer die hele molen door en die kosten. Dat is voor ons prettig, dat is voor de ondernemer prettig. En ook dan kan je altijd nog, want ja, stel je voor dat zo'n bona fide ondernemer op enig moment toch door wat voor reden ook het verkeerde pad opdraait. Dan kun je ook weer op basis van die signalen zeggen, nou hou even, nu gaan we toch eens een keer. En ook als steekproef kun je af en toe zeggen, we gaan eens een keer uitgebreid weer toetsen.
Ja, nu ga ik je onderbreken.
Ja, nee, dat is even de algemene inleiding voor wat betreft.
Nee, dat is prima, maar je gaat de heer Heemskerk. Nee, we hebben maar een half uur. Hè, dus de heer Heemskerk vindt het prima, overigens, als u tussentijds vragen hebt, maar wel via mij. Dus u hoeft niet te wachten tot de hele presentatie geweest is. Gaat u gaan.
En in de microfoon, want dit wordt dus opgenomen. Dus als het niet in een microfoon is, dan lijkt het dat kaartje ook niet.
Goed, dan. Ga ik er wat over vertellen. Ja, dat bibop-beleid, die beleidsregel, is een zou je kunnen zeggen, update uit van het oude beleid uit 2006. De gemeente Leusden heeft op dit moment al beleid kader van Bibop. Er is ook een wet Bibop, dus er kan worden Bibop onderzoek kunnen plaatsvinden. Beleid maak je om rechtszekerheid en duidelijkheid te verschaffen, ook aan aanvragers waar ze aan toe zijn. Dus daarom is het ook belangrijk dat het wordt geactualiseerd nu. En als je kijkt naar de belangrijkste wijzigingen in deze beleidslijn, dan zal je zien dat er heel veel nieuwe domeinen zijn toegevoegd waarop je kunt biboppen eigenlijk. Als je ziet vergunningen, evenementenvergunningen, subsidies. Je kunt op een stukje vastgoed, exploitatievergunningen kun je gaan biboppen. Je kunt omgevingsvergunningen. En ook een stukje, als je kijkt naar vastgoed als actie bijvoorbeeld. Als je meer het privaatrechtelijk deel van het gemeentelijk werk bekijkt. Dan zijn op die domeinen eigenlijk allemaal, is er een uitbreiding geformuleerd in het bibopbeleid. En als je de beleidsregel doorneemt, dan zie je eigenlijk in al die hoofdstukken achtereenvolgens gewoon die domeinen aanwezig. En dat betekent dat potentiële aanvragers, al is het voor een vergunning, al is het voor een ander onderwerp, goed kunnen nagaan in het vervolg waar de gemeente voor staat en wat ze kunnen verwachten. En dat is best wel belangrijk, omdat dit bibopbeleid is in het kader van de aanpak ondermijning een zeer krachtig preventief instrument. Als je kijkt naar hoe dat landelijk wordt gebruikt, het bibopbeleid, dan is het nog niet eens zozeer dat je kunt zeggen na een jaar van goh, we hebben 20 onderzoeken gedaan, 10 ervan waren fraudeurs bij wijze van spreken en 10 ervan waren legitiem. Maar je kunt veel eerder zeggen dat aanvragers minder snel een gemeente zullen benaderen als ze kwaad willen, zeg maar, met een bepaald soort aanvraag. Een horecabedrijf wat nieuw is in de gemeente Leusden en weet dat hier wordt gebibopt, zal wel uitkijken, want die weten dat er standaard wordt gebibopt. Die zullen uit gaan wijken naar een andere gemeente. En ik heb dat in het verleden ook wel het waterbedeffect genoemd. En dat is een belangrijk gegeven om te realiseren. Want als je op grond van dit beleid gaat zeggen van wat zijn de indicatoren, wat is de slagingspercentage van bibelonderzoek, dan kan je ook snel teleurgesteld raken. Namelijk dat je ziet van dat het heel weinig wordt uitgevoerd. Omdat je bijvoorbeeld aanvragers hebt die horen op een gegeven moment dat er een bibelonderzoek plaatsvindt. De gemeente Leusden stuurt een brief naar die aanvrager van goh, we gaan biboppen. En die trekken dan bijvoorbeeld een hele aanvraag in. Dat gebeurt regelmatig. Dat is een landelijke trend. En daarom is dit beleid ook heel erg belangrijk. En ook om het te publiceren, zeg maar. Zodat iedereen weet van, in deze gemeente zit je er bovenop wat betreft aanpak ondermijning. Dus allereerst hebben we dus die uitbreiding op de domeinen. En dat is natuurlijk een doorlopend proces. Hè. Je zult op dit punt zien, ik heb het ook ergens opgeschreven, dat er op grond van wetgeving die nu moet worden gelegaliseerd nog, het ook mogelijk zou zijn in de toekomst om bijvoorbeeld informatie uit te wisselen tussen verschillende bestuursorganen. Dat staat ergens. Dus heel concreet tussen verschillende gemeentes. Hè. Als ik nou gemeente Woudenberg zou bellen in het verleden en zeg van goh, ik heb een interessante casus, kijk daar eens naar. Dan heb ik best wel kans dat ik op het gebied van privacy tegen de lamp loop. Dat soort zaken moet allemaal geborgd worden. Dus je ziet dat die bibop blijft eigenlijk een constant.
De heer Kramer.
Ja, dank u wel.
Oh.
Ja.
Pasje is niet nodig. Een hele oude wet.
Even op de knop drukken.
Knop. Rechts.
Dat viel me op in de stukken. Het viel me op in de stukken dat u had over privacybeleid. In hoeverre is de AVG een belemmering in het hele bibelverhaal? Want dat hoor je overheden continu over klagen. Dat er te weinig informatie kan worden verstrekt door de AVG. En dat viel me op in dit stuk. Dat is juist. Het is zo dat bijvoorbeeld in de uitwisseling tussen verschillende bestuursorganen, verschillende gemeenten in dezelfde regio, heb je daar met beperkingen te maken. Je kunt niet zomaar vermoedens die je hebt als ene gemeente overdragen aan de andere gemeente. Dat kan misschien via de politie, er zijn wel methodieken voor, maar zomaar informatie delen, Dat is op dit moment, wordt dat in het Bijbelbeleid ook aangepast. Of in de Bijbelwetgeving moet ik zeggen. Dus dat wordt vervolgens in het beleid weer aangepast. En dat is wel inderdaad een punt. Wat je bijvoorbeeld ook hebt, we hadden net even over het bureau. Er staat ergens in het stuk ook bureau. Dat wordt beroemd het landelijk bureau Bibop. Het is zo dat de gemeente zelf kan tot op zekere hoogte Bibop onderzoek doen. Naar bijvoorbeeld belastingen. Hè. Je kunt iemand die je Bibop, dan kan je zeggen, goh, geef de belastingaangiftes van de afgelopen 3 jaar. Stuur ze op. Dan kunnen we dat inzien. Maar daar zijn grenzen aan. Je kunt helemaal niet alle belastingstukken zomaar opvragen. Dus op een gegeven moment zie je ook een getrapt systeem dat bij indicaties, bij zwaarwegende indicaties, en als de gemeente onderzoek goed gedaan heeft en nog steeds vragen heeft, bijvoorbeeld het bureau, dus het landelijk bureau Bibop, vraagt om aanvullend onderzoek te doen. Die hebben dan meer bevoegdheden en kunnen ja, letterlijk dieper graven. Dat is allemaal gebaseerd op de proportionaliteit en subsidiariteit. En dat bewaakt uiteraard weer die hele AVG-discussie. Hè? Want dat is altijd de vraag van hoe ver mag je gaan in een concreet geval. Het is nooit ja of nee, je moet altijd motiveren. Dus het is een terechte vraag, dat klopt.
Meneer Van der Rui.
Hier is iets aan de hand dat niet goed is. Dat weten we zeker, dus geen vermoeden meer, maar zekerheid. Mag ik dan wel doorgeven, of ook niet?
Nee, dat is inderdaad een goed punt. Kijk, op het moment dat je informatie gaat delen, moet daar een basis voor zijn. Kijk, we hebben in Nederland een politie en die politie werkt regionaal. Dus je ziet heel snel dat informatie natuurlijk wel terechtkomt op verschillende plekken. Maar ik kan niet zomaar vermoedens die ik heb in deze gemeente aan de aanzien van Woudenberg, noem maar even als voorbeeld gewoon, ligt er ook vlakbij hier, kan niet zomaar delen. Dus daar is ook, daarom wordt er op dit moment ook in die wetgeving, is vorig jaar een aanpassing gedaan. En die moet ook in beleid worden omgezet om dat inderdaad mogelijk te maken. Dus dat is best wel strikt gereguleerd, zeg maar, inderdaad. Ja.
Ja, nog even aanvullend, voorzitter. Dat is ook vanuit ons in de regio echt een wens om te zeggen van ja, kunnen we niet toch een soort van zwarte lijst. Mensen die bijvoorbeeld 3 keer in een Bibop worden afgewezen, dat je dan weet in de regio, want vaak opereren criminelen ook regionaal, dat je dan weet, nou als die met een vergunning komt, dan kan je al meteen de deur dichtgooien. Dat scheelt je ook weer heel veel onderzoek. Wat nog wel kan af en toe is dat, nou even Woudenberg als voorbeeld, de gemeente Woudenberg mag dat niet bij mij delen. Maar de politie kan dan wel op de hoogte worden gesteld. En de politiechef mag wel weer met mij delen dat er in de gemeente Woudenberg bijvoorbeeld iemand actief is die wellicht ook naar Leusden zou kunnen komen. Dus zo zijn er wel bepaalde legale omweggetjes die je kan gebruiken. Maar het liefst wil je inderdaad gewoon duidelijke regels dat nou ja, als iemand een aantal keren eruit komt dat hij niet deugt, dat je dan ook echt dat mag doorgeven.
Heer Van der Brink.
Ik begreep uit uw woorden net dat niet elke gemeente dit hoeft te hebben. En dat ze niet een Bibop plan hebben. Betekent dat dus dat er gemeentes zijn die waar je als nou bijvoorbeeld dus café of horeca zo terecht kan zonder dat de gemeente daar een Bibop op uitvoert?
Allereerst inderdaad, beleid is een uitwerking van wet en regelgeving. In dit geval landelijke Bibop wet, zeg maar. Dus iedere gemeente kan Bibop-onderzoek uitvoeren op basis van die wet. Maar dat zijn uiteraard dan algemene regels. En als je dat veel gaat toepassen, is beleid een belangrijk instrument hè, om dat te kanaliseren. Als je kijkt naar de verschillende gemeentes, dan is dat inderdaad zo dat een gemeente zou kunnen zeggen, ja, ik bibop helemaal niet. Ik bedoel, er is geen verplichting om te biboppen. Hè? Alleen, het is natuurlijk dat op het moment dat de ene gemeente zegt, ik heb bibopbeleid voor horeca, noem maar even iets, Leusden zou het wel hebben, Woudenberg heeft het overigens ook, hè, maar gesteld Woudenberg zou het helemaal niet hebben, dan zal je zien dat mensen die kwaad willen, die gaan hun zwarte geld investeren, die kopen simpelweg gewoon een pand en die kopen bijvoorbeeld de inventaris met zwart geld. En dat zie je vaak. Dus in onderzoeken naar bibopbeleid voor horeca is een van de dingen die je gaat uitzoeken is van hoe zit dat die inventaris eruit, wat is de waarde van de inventaris, hoe is die gefinancierd. Dus op die manier ga je zeg maar ook in je onderzoek op zoek naar hoe dat zwarte geld, hè, zich beweegt, zeg maar, waar dat terecht komt. En dit is ook modelbeleid overigens vanuit de regio. Hè. De ETHERIEK, zeg maar, heeft modelbeleid ontwikkeld vorig jaar. En op grond daarvan is ook dit beleid opgesteld. Het is dus niet een specifiek maatwerk alleen maar voor Leusden. Andere gemeentes gebruiken dit ook. Uiteraard zijn er wel wat verschillen. Hè. Je hebt altijd wel bepaalde domeinen ik noem maar even iets. Ik meen dat ik in maart ook wel gehad heb over zonneparken. Hè. Je hebt gemeenten in Nederland waar standaard op een zonnepark wordt gebibbeld. Omdat ze zeggen, luister eens even, dat zijn investeerders. Er komen veel investeerders bij elkaar, die komen met zo'n zonnepark. Er zijn signalen over, hè, in Nederland dat dat gewoon een risico is. Dus je hebt gemeenten in het noorden van Nederland die daar bijvoorbeeld standaard bibbelen. Doen we in Leusden niet. En in deze regio gebeurt dat, denk ik, wel bij een enkele gemeente, maar bij de meeste gemeentes niet. Omdat er geen aanknopingspunten voor zijn. Dat is wel even belangrijk ook. Want in het stuk wordt ook gesproken over een kanbepaling. Het is dus best wel even. Voor horeca ga je altijd bibbelen, maar voor al die andere domeinen doe je dat eigenlijk pas als er indicaties zijn. Aanknopingspunten. Vermoedens van. Dat kan een vermoeden van een ambtenaar zijn, vermoeden vanuit de politie, vermoeden vanuit het RIEK bijvoorbeeld, hè, wat heel erg over de schouder meekijkt. Maar het is wel belangrijk om dat te realiseren, dat we dus eerst indicaties hebben en dan pas, zeg maar, overgaan op een bibelonderzoek. En dat doe je ook weer voor een stukje voor die privacy, hè, want je gaat niet zomaar allerlei organisaties doorlichten. Het is voor de organisatie ook heel ingrijpend, hè, want vaak is er ook niks aan de hand, maar ze moeten wel een paar maanden wachten met een vergunningsaanvraag of iets dergelijks. Hè. Het zijn serieuze onderzoeken wat dat betreft. Maar ook inderdaad dat je zegt, je moet wel voor jezelf weten waar je aan begint voordat je zo'n onderzoek opstart. Dus die kanbepaling is in dat hele stuk heel prominent doorgenomen. En het is ook een algemene bepaling. Je ziet bijvoorbeeld wel eens in Bibop beleidsstukken, dan zou je dat gaan googlen in Nederland, dat ze zeggen, we gaan pas biboppen boven de 100.000 euro. Noem maar even iets. Of we biboppen alleen maar bepaalde bedrijfstakken. Er is hier gezegd, we maken er een algemene bepaling van. Dus als er indicaties zijn, dan kunnen we flexibel daarop inspringen. En dat is wel even belangrijk. Ook in deze regio wordt het gewoon zo naar voren gebracht van, steek het op die manier in.
Nou, sterker nog, als je goed kijkt in de regels, dan zitten er twee keer een kanbepaling in. Er staat volgens mij bij iedere categorie staat de kanbepaling erachter. Maar hij begint ook, hè, met artikel 1.3, uitvoering bibelonderzoek in afwijking van beleidsregels. Terwijl daarbij zeg je, dit zijn de beleidsregels, ja. Maar in afwijking van al deze beleidsregels kunnen we ook bibelen. Dat is inderdaad de hardheidsclausule, dat als je iets tegenkomt dat verder nergens noemt, maar waar je toch denkt, het stinkt, dat je op basis daarvan...
Tolboom.
Ja, toch een beetje nieuwsgierigheid. Wat kost een bibelonderzoek? Want je kan natuurlijk voor alles gaan bibelen, maar neem aan dat daar ook een kostenplaatje aan zit.
Ja, kijk, laat ik het zo zeggen, wat kost het? Het kost ambtelijke capaciteit. Het is ongelooflijk lastig om dat nou even in te schatten, zou ik zeggen. Ik ben zelf ook met een bibelonderzoek bezig. En samen met het RIEK overigens, want het RIEK kijkt al mee. Hè? Je bent met elkaar ook bezig om te kijken van hoe moet je zo'n onderzoek opstarten? Hoe moet de gemeente dat het beste aanpakken? Hoe deel je die informatie? Daar gaat best wel tijd in zitten, ja. En dat heeft er vooral mee te maken dat je ook de procedurele waarborgen moet organiseren. Hè? Mensen moeten een brief krijgen van we gaan iets opstarten. Daar moet je constant aan letten, los van je onderzoek zelf. Want je onderzoek zelf kan je op schermen zeggen, ik heb de stukken. Ik ga er een ochtendje voor zitten, maar je moet zorgen dat je brieven stuurt, herinneringen, et cetera. Dus je moet al die termijnen bewaken. Er zit een stukje bestuurlijke advisering aan vast. Dus uiteindelijk is het een flinke opgave, ja. Ja, toch wel.
Voorzitter, als ik daar nog op mag aanvullen, dat een van de redenen om dus vooral met de kanbepaling te werken en ook bij de sectoren waar we altijd bibelen, de risicosectoren, nou lees die horeca, als we meerdere jaren goede ervaring hebben, kan je het veel lichter doen. Om op die manier ook gewoon niet onnodig, en nogmaals ook voor de ondernemers niet onnodig te belasten, maar ook onszelf niet onnodig te belasten.
We hebben twee, Mark van der Kooi was eerst even en dan Albert Dracht nog en dan Wout van der Brink. Maar ik hou het kort, want u bent zelfs al uitgelogd, zie ik. Oftewel, de presentatie moet ook nog weer verder. Hè? We laten ons nu leiden door een klein stukje.
Ja, kort aanvullende vraag. Zitten er ook kosten voor de ondernemer aan? Ja, tijd. Maar zitten er ook kosten aan om het aan te vragen of te doen? Of is dat...
Nee. De ondernemer moet informatie aanleveren. Het is tijd. En inderdaad, als zeg je tegen zo'n ondernemer, kom met, noem maar even de belastingaangiftes. Hè, want dat is een stukje onderzoek wat je kunt doen. Dat is van de afgelopen 3 jaar. Je moet het allemaal wel verzamelen. Het is echt papierwerk hoor. En je moet een formulier invullen. Er is een Bibop formulier wat je gebruikt. Het is dus niet zomaar een landelijk formulier. Wat dus wordt gebruikt aan de hand van een lijst van stukken die men moet aanleveren. Dat moet zo'n ondernemer echt wel langslopen. Ja, dat vergt nauwkeurig werk. En als je natuurlijk onvoldoende informatie krijgt, en dat krijg je natuurlijk al vrij snel, hè, want ja, iemand levert stukken aan, maar je begrijpt het als ambtenaar helemaal, heb je vaak nog een tweede ronde van, goh, bedoelt u dit of bedoelt u dat, of je moet de mensen uitnodigen op gesprek, hè, wat ook vaak gebeurt. Dus op die manier zoek je met elkaar naar de informatie die je nodig hebt. Ja.
Heer Dracht. Ja, dank u wel. Even naar in aanvulling hierop. Je zegt net, zo'n Bibop-procedure kost vooral ambtelijke capaciteit. Maar als je nou dat bureau inschakelt, is dat dan ook worden daar ook geen rekeningen over verstuurd?
Het landelijk bureau Bibop is, ja, ik zou zeggen, gratis, kan je niet helemaal zeggen, daar word ik altijd voor betaald. Maar de gemeente kan dat wel doen als de gemeente meer informatie nodig heeft. Maar ook daar geldt voor dat er wordt gevraagd aan de gemeente om eerst zelf zorgvuldig onderzoek te doen. Als ik zomaar zou zeggen van, goh, ik heb er geen zin in. Of, precies, hè, dat verhaal. Dan krijg je hem ook terug. Dus dat is niet zo simpel allemaal. Je moet echt wel dan een reden hebben. En het is ook zo natuurlijk dat je als gemeente liever dat onderzoek zelf helemaal zou doen. Want het LBB inschakelen, om er zo te zeggen, dat kost ook tijd. Hè. Daar gaan maanden overheen gelijk. Dat is echt niet dat ze in een week klaar zijn. Dus dat vergt ook weer communicatie met een instantie van de overheid en terugkoppeling. Dus het is...
Zelf kan helpen, of eigenlijk kan...
Ja, klopt. Klopt. Dat doet het RIK sowieso hè, op dit moment bij alle gemeentes. RIK helpt heel erg mee om dat modelbeleid te ontwikkelen en te kijken hoe dat verder moet. Dus want het is ook belangrijk voor de gemeentes om ervaring op te doen met die onderzoeken. Dat is ook gewoon een punt van aandacht.
Heer Van der Brink.
Ja, dank u voorzitter. In het RIB, daar wordt een lijst opgezomd van die bedrijven waar een kan-procedure op gesteld kan worden. Ik zie dat in de toelichting van het andere stuk, zie ik eigenlijk dit soort dingen meer algemeen beschreven. Had deze hele lijst die u hier opstelt eigenlijk niet in die toelichting dan ook moeten staan? Of is die gewoon elk jaar dat we die wat aanpassen? Want hij is nu voor 2022 en het is dus een willekeurige groep, denk ik. Hoe zit dat precies met de toelichting op het voorstel?
Ja, het punt is even dat als je gaat kijken naar van het opnemen van risicobranches in het beleidsregel zelf, beperkt op een bepaalde manier. Want op het moment dat je zegt van, goh, er komt er eentje bij, dan moet je eigenlijk je beleidsregel aanpassen. Er eentje af, dat kan altijd wel, maar eentje bij, dat kan zomaar gebeuren. Hè. Ik noemde net even die zonneparken. Stel je voor, het zou in deze regio een punt worden. Omdat ze bijvoorbeeld in Noord-Nederland gaan die investeerders gewoon weg. Hè. Die zeggen, we gaan daar niet meer aan de slag, we gaan kijken in deze regio. En je zou die zonneparken willen toevoegen, dan heb je gelijk een probleem. Want dan moet ik die beleidsregel aan gaan passen. Dat doe je niet even zo snel. Dus je wil flexibel zijn. En dat is de reden waarom het RIK gezegd heeft, deze lijst is eigenlijk een indicatorenlijst waarin je extra alert moet zijn, laat ik het maar even zo zeggen, om verlet te geven dat je een kan-bepaling hebt op alle domeinen. Maar dit zijn wel, sommige zijn voor toepassing voor Leusden en sommige ook weer niet. Dan moeten we ook eerlijker zijn. Kijk, ik bedoel, de kans dat je seks- en escortbedrijven hebt in de gemeente op grote schaal is natuurlijk wat minder groot. Horeca heb je weer wel. Laten we wel wijzen, autobranche is ook zo'n risicobranche waar je naar moet kijken. En dat zijn best wel zaken waar de gemeente in de komende jaren naar moet kijken, ook in het kader van, je kunt bijvoorbeeld via de APV, kan je een vergunningsplicht invoeren voor bepaalde, noem maar even kapperszaken, er is wel eens over gesproken, hè? Van goh, heel veel kapperszaken in een dorp, dat is verdacht. Nou, dat zou je bijvoorbeeld via de aanpassing van de APV, hè, dan krijg je tegen een kapperszaak, u moet een vergunning aanvragen, een exploitatievergunning, voordat u kunt starten als kapperszaak. En die kan je dan bieboppen, want dat leg je dan terug naar het bieboppbeleid.
Maar als je dus geen kan bepalen, dan moet je alle.
Ja.
Moet er altijd vergunning worden aangevraagd.
Ja, klopt. En het is ook zo, en dat is wel even belangrijk om te zeggen, daar is in Nederland, wordt daar veel mee geëxperimenteerd. De gemeente Tilburg is daar een voorbeeld van, op iets van autohandel en autobedrijven. En de rechter heeft daar de APV-aanpassing van de gemeente Tilburg echt onder vuur genomen door te zeggen van, luister eens even, jullie kunnen niet zomaar alle autobedrijven over een kam scheren. Want ook hier geldt voor, als ik zeg autobedrijven moeten dat doen, dan is ieder willekeurig autobedrijf de sjaak, om het maar zo te zeggen. Dus daar speelt ook dat de rechters er heel kritisch naar kijken. Dus we kunnen ook niet zomaar zeggen, hè, op basis van de onderbuik van, goh, we gaan er eens eentje uitpikken en we gaan daar de APV voor aanpassen. Dat is echt, dan moet je echt gewoon indicaties hebben, vermoedens ook van het RIEK, hè, dus regionale informatie over dat er iets mis is. Dan kan je dat wel doen. Anders word je gewoon door een rechter gewoon weer teruggefloten. Dat is ook in Tilburg gebeurd. En dat is ook een beetje een eye-opener voor ons allemaal. Van, goh, het kan wel, maar ja, wees er voorzichtig mee.
U had nog een aanvullende vraag.
Ja, dank u. Ja, als u naar artikel 7 kijkt van de wet Bibop, dan staat er dat als de vergunning aangevraagd wordt, even kort gezegd, dan is het de mogelijkheid om te bieboppen. Dus dat betekent dat de lijst die u nu in het RIB inzet, maar je zou bedenken, volgend jaar blijkt dus dat de zonneparken ineens toch heel discutabel zijn. Dan zou je toch alsnog op basis van artikel 7 toch de zonneparken er gewoon bij kunnen zetten?
Kijk, op grond van de landelijke wetgeving kan je alles eigenlijk al doen. In die zin hoef je het niet over beleid te hebben. Hè? En ik bedoel, in het verleden heeft de gemeente ook wel eens een onderdeel gebiebopt wat niet in het beleid stond. Want tot nu toe staat er alleen maar horeca in het beleid. Dus alles wat je anders doet, er is in het verleden ook wel eens een andere sector gebiebopt. En dat kan gewoon natuurlijk. Alleen het punt is dat de regels en de manier waarop de gemeente ermee omgaat dan niet goed vastliggen. En je loopt het risico, het hoeft niet, maar je loopt het risico dat rechters daar heel kritisch naar kijken. Ook omdat ondernemers natuurlijk daar heel erg gelet op zijn. Zeker tegenwoordig, hè? Als je te lang doet over zo'n bieboprocedure, dan gaan ze aan de bel trekken. Zo werkt het ook. Dus het dwingt beide partijen om scherp te zijn op elkaar.
Heer Kramer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik werd even getriggerd door de opmerking van de burgemeester. Met betrekking tot ambtenaren en mensen die actie ondernemen naar aanleiding van het idee dat er een biebop uitgevoerd moet worden. Ja, ik bedoel dit. Stel nou dat ik iets weet, wat ik denk dat is verdacht. Ik ga het melden. Daarnaast eerst bij wie ga ik het melden? In hoeverre word ik als persoon beschermd? Want het zijn tenslotte, zegt u, enerzijds kunnen het criminelen zijn. Nou, we weten allemaal wat er gaat gebeuren. En hoe ver wordt de ambtenaar die deze zaak behandelt beveiligd? Want dat is wel een issue. Want we hebben alles met social media zo in het kijken wie wat doet. Dus daar maak ik me even zorgen. Want stel dat ik een melding doe. En hoe ver ben ik dan beschermd?
Ja, voorzitter. Kijk, dat hangt natuurlijk helemaal af van wat je op een gegeven moment tegenkomt. Op het moment dat door de biebop je bij wijze van spreken al de strafbare feiten boven water haalt, dan wordt het razendsnel een strafzaak. En je gebruikt de biebop, want je wijst die vergunning niet toe of je gaat die zaak niet aan. Maar je doet dan ook gewoon aangifte. En dan wordt de politie gewoon betrokken en dan kan je het op die manier doen. In principe kan iedereen melden en het grote voordeel is, de bevindingen zijn niet openbaar. Je hoeft niet te zeggen, bijvoorbeeld in iedere strafzaak zijn met uitzondering van zeden en jeugd, dat is volledig openbaar. Daarom, als je aangifte doet, is het ook, als ik als burgemeester aangifte doe, doe ik het altijd op het adres hier. Of nooit thuis, want anders staat dat gewoon pontificaal in de aangifte. Maar bij Bibop is dat niet zo. Op het moment dat wij met elkaar oordelen, en natuurlijk laat ik dat door, als je twijfelt door het bureau toetsen, dat er voldoende aanwijzing is om te zeggen, we gaan het niet doen, ja, dan is de conclusie richting de ondernemer. En er wordt wel eens van gezegd, in die zin is de Bibop niet hetzelfde als het recht, hè? Dan krijgen we zeggen, we doen het niet. En dan kan je dus, ja, dat wel dat je in beroep kan gaan op bezwaar, maar dat is echt heel moeilijk. Op het moment dat je te horen krijgt, we gaan het niet doen, dan kom je daar bijna niet uit weg. Dat is het nadeel van het geval. Dus je moet ook als gemeente, ook als burgemeester, ik heb natuurlijk een eed afgelegd, dat je echt heel erg bewust moet zijn van, je moet wel echt wat hebben om te zeggen, we doen het niet. Dus bij een heel wazig vermoeden, en dan moet je gewoon doorgraven. Dus op het moment dat je zegt, nou, ik weet het nog niet helemaal zeker, nou, dan haal die hulp erbij, graaf nog verder door, vraag om aanvullende informatie. En als het echt stinkt, dan komt dat wel naar boven. Dan komt er wel meer naar boven van, je denkt, nou, nu klopt er zoveel niet, dat het wel in alle redelijkheid goed is om nee te zeggen.
Ik ben even nieuwsgierig. Heeft u nu een antwoord? Nee, hè? Ik had al zo'n vermoeden. Probeer het nog even.
Ja. Nee, dat was niet mijn vraag. Mijn vraag is, als ik een melding doe, en het komt naar buiten dat ik die melding heb gedaan, en het blijkt inderdaad een scheve schaats te zijn, wat die onderneming is, en die heeft daar portige keels rondlopen. Die zegt, wacht even, die kraam heeft aangifte gedaan. Die heeft gezorgd dat ik die vergunning niet krijg. Dan ben ik de sjaak. En hoe ver word ik dan beveiligd? Of in hoeverre word ik beschermd door de gemeente, zeker de overheid? Dat was mijn vraag.
Ja, dat is heel moeilijk om daar een algemeen antwoord op te geven. Dat hangt af van de dreigingen. Dat is in Nederland nou eenmaal de regel. Ik krijg als bescherming van de overheid op het moment dat de dreiging hoog genoeg is. Nou, we hebben bij Peter de Vries nog niet zo lang geleden gezien dat dat soms heel verkeerd kan uitpakken. Maar die twee hangen niet zozeer samen. Het biebop-onderzoek en een melding. Op het moment dat je een melding doet, en ik adviseer burgers die bang zijn voor represailles altijd van bel dan gewoon meld misdaad anoniem. Dan weet je zeker, dan krijgen wij het signaal door van meld misdaad anoniem. En de politie bijvoorbeeld ook. Maar niet de naam van die persoon. En dan ga je niet per se bieboppen. Bieboppen doe je echt pas op het moment dat je inderdaad in een vergunningprocedure wellicht een zakelijke deal gaat sluiten. We kunnen, als ik het goed heb, niet zomaar zeggen van nou, willekeurig bedrijf vertrouwen niet helemaal. We gaan ze maar eens even bieboppen. Dan moet een aanvraag van het een of ander aanval af zijn. Iets anders is dat wij, ik krijg wel eens een keer een signaal van nou, de pinautomaat is in dat bedrijf toch wel heel vaak kapot, deugt dat wel. Nou ja, dan plegen we even een telefoontje naar het Riek of naar de Belastingdienst. Van dit signaal krijgen we, doe ermee wat je wil. En als de Belastingdienst dan denkt, nou, dat zou wel eens wel om zwart geld kunnen gaan, die kunnen dan weer op inzoomen. Dus dan melden wij het ook weer door.
Ja. Heer Dracht.
Ja, dankjewel voorzitter. Even om een beeld te krijgen van hoe groot het probleem in Leusden eigenlijk is. Hoe vaak hebben wij het afgelopen jaar een BIBO-procedure gedaan en hoe vaak is daar uitgekomen dat er iets niet in de haak was?
Ja, ik weet wel, horeca dus altijd hebben, wisseling leidinggevende, daar is vooralsnog, dacht ik, laatst niet zo gek voor uitgekomen. Nee. En we hebben denk ik een keer of drie, ja nu loopt er één, en we hebben bij een bepaalde transactie ook een keer een bibop gedaan.
Ja, ik zit even, ik pak hem er even bij. Ja, ik heb dat, er zijn in 2019 vijf en in 2020 zeven onderzoeken gedaan voor horeca. En dat betekent dus dat...
Was, hoe vaak is er dan iets uitgekomen dat er iets niet in de haak was?
Bij de horecazaken was in principe alles oké. Wel te zeggen dat horeca standaard wordt gebiebeld. Dus er hoeven geen signalen te zijn. Dat is even belangrijk. En daarnaast is er gewoon een vastgoed verkoop kale grond is er gebiebeld vorig jaar. En op dit moment loopt er ook een bibop onderzoek. En dat zijn gewoon wat grotere onderzoeken, zeg maar. Dus zo moet u dat zien. En verder is het zo dat het aantal mogelijke vergunningen, ik heb het aantal bouwvergunningen opgezocht, ik kwam aan 364 in 2020, dus voor omgevingsvergunningen en dergelijke. Dat is best wel aardig, al zou je dat allemaal standaard gaan bieboppen, dan ben je natuurlijk gewoon, dat kan helemaal niet. Dus in die zin moet je ook inderdaad daar kritisch op zijn. En ook vooral kijken, gewoon, zijn er bepaalde branches, en dat doet de regio natuurlijk ook, dat is wel belangrijk om het Riek nog een keer te noemen, er wordt gewoon heel goed gekeken in die regio hoe dat beweegt. Want dat waterbedseffect, dat de ondernemers van plaats A naar plaats B gaan, dat is iets wat, dat gebeurt heel vaak tegenwoordig in Nederland. En daarom is het ook zo belangrijk dat het bibopbeleid wordt vastgesteld. Want ik bedoel, dit geeft ook aan naar potentiële overtreders, hè, die zeg maar zo'n vergunning willen gebruiken voor integriteitsschendingen of voor het witwassen, dat zij gewaarschuwd zijn voor grond deze gemeente is ook alert op.
En het feit dat we die checks hebben gedaan, zeven keer en daar is niks uitgekomen bij de horeca, is bijvoorbeeld een van de redenen waarom ik heb gezegd, ik wilde in hebben dat bij een aantal keer positieve biepen, of dat er niks verkeerds uitkomt, dat je dan die lichtere toets kan doen.
Mevrouw Belt.
En aanvullend op wat de heer Dracht vroeg, u zei net van als we iemand die een vergunning aanvraagt zeggen, u kunt een biebop krijgen, dat ze hem intrekken. En hoe vaak is dat gebeurd? Dus dat men dacht van, ja, maar die biebop wil ik niet, ik hoef ook geen vergunning meer in Leusden.
Daar heb ik eigenlijk geen informatie over. Nee, nee.
U nu verder met uw presentatie, denk ik. Ga u gang. Ik was zo straks te kort door de bocht met mijn half uur, hoor. Het is dat 9 uur. Maar we hebben hier nog een voorzitter daar zitten, die moet zo meteen nog voorzitten.
We hebben al heel veel anders.
Ja, dat nee, komt helemaal goed. Nou, het komt helemaal goed.
Ja. Ik zal er gewoon even snel doorheen gaan, inderdaad, voor die hoofdstukken. Nou, we zien in hoofdstuk 2 inderdaad het hele verhaal over de beschikkingen voor horeca voorbij komen en speelgelegenheden en seksinrichtingen. Misschien wel even belangrijk dat er nog zoiets als paracommerciële horeca is. Dat is een term die zie je ook al terugkomen. Dat zie je ook vaak in kleinere gemeentes. Hè. Als je dan bij de voetbalclub zeg maar iets wordt geschonken of iets dergelijks, dan ga je het niet zomaar allemaal bieboppen. Hè. Dat is natuurlijk wel een soort horeca. Maar dat wordt een beetje te gek. Dus je ziet overal dat er wordt nagedacht over van waar moet je uitzondering op uitzondering maken. En daarom wordt zo'n stuk ook zo lang natuurlijk. Want ja, ik bedoel, als je voetbalclub zou gaan bieboppen, dan krijg je natuurlijk gewoon
heel veel gedoe gelijk. Dat is ook helemaal niet nodig, want daar zitten die risico's niet.
Tenzij de signalen zijn.
Tenzij de signalen zijn, precies. Dus daar zie je weer dat die kanbepaling erin wordt gefietst, ondanks het feit dat het horeca is. Je zou zeggen, ja, dat doen we toch altijd? Nee. Bij deze paracommerciële instelling doen we dat juist alleen maar in de kanbepaling. Dus zo wordt dat beleid zeg maar gefine-tuned en wordt maatwerk gegeven om ervoor te zorgen dat, dat organisaties hier, gewoon vrijwilligersorganisaties, gewoon werk kunnen doen, simpel gezegd.
Hè? De heer Van der Brink,
een jeugdrond.
Je zit te springen op je stoel.
Einde, hè? Ja. U zegt, ja, bij een voetbalclub doe je niet, maar als nou een sportclub het uitbesteedt aan een commerciële uitbater, doet u het dan wel? Ja,
dan is het commercieel.
Dan maar dan noemt u het niet meer paren, maar dan wordt het commercieel. Oké.
Okay. Ja. Paren is echt als vrijwilligers zijn, vrijwilligers achter de bar enzovoort. En commercieel is gewoon betaalde krachten, dat is een ander verhaal.
Ja. Nou, dan zien we bij 2x2 de evenementen. Hè, dat is ook weer zo'n onderwerp. En ook even in die kanbepalingen. Er wordt gezegd eigen ambtelijke informatie, dus informatie van ambtenaren. Informatie via het bureau, dat is het landelijk bureau Bibop, hè. Je kan ook een tip geven zeg maar, aan gemeentes, dat zij iets weten wat de gemeente niet weet. Dan kunnen ze een tip geven aan de gemeente. Informatie afkomstig van een van de partners van het samenwerkingsverband RIEK. Er zit bijvoorbeeld ook de politie tussen. Hè. Er zitten nogal wat partijen natuurlijk bij, die worden dan op die manier genoemd. OM verkrijgt informatie en overige signalen, dat is eigenlijk gewoon een soort verzamelterm. Dus op die manier dek je eigenlijk het hele speelveld af. En als je dan verder kijkt, dan zie je eigenlijk steeds dat al die domeinen die er in de loop van de jaren bij zijn gekomen, dat die de revue passeren, om het zo te zeggen. Denk ik, als je zo kijkt. Hupsakee. Dus we zien omgevingsvergunning bouw voorbij komen, omgevingsvergunning milieu, steeds met dezelfde formuleringen. En ook overige vergunningen, hè, bijvoorbeeld van de huisvestingswet. Dat heeft te maken met risico's op splitsingen bijvoorbeeld, hè? Dat je daar ook gewoon iets op kunt doen, zeg maar. Er zijn nogal wat gemeentes met huisjesmelkers, die splitsen constant woningen bijvoorbeeld. Nou, daar wil je ook tussen kunnen zitten. Dus er is ook een artikel gemaakt wat daar zeg maar meer op specifiek kijkt. Dat is in sommige gemeentes gewoon een enorm probleem. En daar wordt er heel veel wit gewassen, dus dan wordt er gezegd, daar bieboppen we ook op, zeg maar. Ook bijvoorbeeld als je een huis koopt in sommige steden, in sommige wijken. Dan moet je gewoon, ga je ook sporteklier door een bibelonderzoek heen. Dat is niet in Leusden, maar wel in sommige grote steden. Dus, ja. Maar dat moet ook gemotiveerd worden. Dus niet in alle wijken. Die wijken moeten onder een soort strafrechtelijk. Hè, er moeten indicaties zijn dat daar zeg maar malversaties plaatsvinden. Nou, subsidies 2.6 is geneemd. En het interessante is ook gegaan dat de verleende beschikking, misschien wel even aardig om dat nog te zeggen, 2.7... het kan zijn dat een beschikking reeds verleend is en dat er daarna pas indicaties zijn. He, want ja, waarom zou je dat gewoon gelijk merken? Ook dan zeg maar, kan je een bibelonderzoek opstarten en een vergunning mogelijk intrekken. Dus je, ja?
Zit er nog een termijn aan dat je zegt, nou binnen een jaar moet dat? Of kan dat gewoon ook nog na 5 jaar?
Er staat in dit beleid geen termijn. In die zin zou dat moeten kunnen. Maar ook hier geldt voor natuurlijk dat ja, die ABB's die hou je natuurlijk staan. Ik kan me voorstellen dat als je een vergunning 5 jaar geleden verleend hebt, maar je hebt een enorme indicatie, dat je wel een goede reden hebt om het in te trekken, hè, om op te starten. Dus in die zin is dat.
Sterker voorzitter, dat ik dan op mag invullen. Ik heb nog niet zo lang geleden een horecavergunning van een zaak ingetrokken wegens illegaal gokken. Dus op het moment dat was geen bibop, maar hè, ook dat was een indicatie, inval, controle, constatering en bestuursrechtelijk gesloten.
Maar dat heeft toch, voorzitter, als het mag, toch even niks met deze procedure te maken?
Nee, maar meer om aan te geven dat je bij bepaalde overtredingen, of je daar nou achter komt dat je een melding krijgt en daarop bestuursrechtelijke controle uitvoert, of dat je op het moment, hè, stel in dit geval lopende het proces, was er een wisseling van leidinggevende geweest, dan hadden we een bibop-procedure daar bijvoorbeeld op gedaan. En of het nou de bibop is, of andere feiten, er is als je een goede reden hebt om de vergunning in te trekken, of de subsidie alsnog in te trekken, dan kan dat. Alleen, je moet een voldoende reden hebben.
Gaat u verder, meneer Heemskerk.
Misschien is het wel goed om ook even bij die privaatrechtelijke overeenkomst nog even in te gaan op artikel 3.2. Een vastgoedtransacties screening achteraf. Want de gemeente kan natuurlijk ook als private partij een stukje grond verkopen of een gebouw of iets dergelijks. En binnen het privaatrecht zijn die regels natuurlijk wel iets anders. Je kunt niet zomaar, als eenmaal een contract of een overeenkomst is gesloten, daarop een inbreuk maken. Dus hier staat ook de term BIBOP beëindigingsclausule vermeld. Dus dat betekent dat bij privaatrechtelijke overeenkomsten moeten er bepaalde clausules worden ingebouwd. Dat is ook iets waar de gemeente nu mee aan de slag gaat, om te kijken. Dat geldt bijvoorbeeld ook bij het aankondigen dat BIBOP-onderzoek mogelijk is. Als iemand bijvoorbeeld een huis wil verbouwen, bijvoorbeeld, of iets dergelijks, dat hij dan een brief krijgt van, goh, u kunt mogelijk gebibeld worden. Het hoeft niet, maar de gemeente voert dat beleid, weet dat. Ook dat heeft alles te maken met goede communicatie vooraf en mensen niet op het verkeerde been zetten. En dat zijn ook dingen waar de gemeente dus zelf in de uitvoering veel moet investeren. Die brieven moeten allemaal gewoon worden aangepast.
De heer Van Herpen.
Ja, bij de privaatrechtelijke overeenkomsten lees ik een voor mij totaal cryptische zin. Als het een transactie betreft die wil bepaalde onroerende zaak of een onroerende zaak die naar het oordeel van de gemeente symbolische waarde heeft. Ik kan dat hele stuk lezen, begrijpen waarom je wellicht met zijn BIBOP-instrument aan de haal gaat. Maar bij deze zin kan ik me daar niks bij voorstellen.
Het is hier zo geformuleerd, omdat eigenlijk zeg maar moet worden voorkomen dat je bij iedere vastgoedtransactie zomaar gaat bieboppen. Dus men is gaan kijken van wat zijn nou ondergrenzen waarop je zegt van hier sla ik op aan en dan ga ik een onderzoek voeren. Dus als je dat dan op die manier pakt, bijvoorbeeld er is genoemd het exceptioneel financieel risico voor de gemeente. Dat kan een reden zijn om te zeggen daar moet ik alert op zijn. Dat is een punt. Als we dan even kijken naar dat college vaststelt aandachtsgebied, is ook zo'n punt. Hè, dat kan in sommige grote steden zijn bepaalde wijken bedreigd of daar gaat het niet goed. Dus dan heb je een bepaalde wijk waar je eerder met vastgoed gaat bieboppen dan. Hè, dat is even dus de koop van een pand. En wat u noemt inderdaad beeldbepalende onroerende zaken. Ja, het staat er wat cryptisch inderdaad. Symbolische waarde. U kunt zich voorstellen dat panden zijn die bijvoorbeeld op een erfgoedlijst staan, bijvoorbeeld of iets dergelijks. Hè, die misschien naar directe waarde niet zoveel voorstellen, maar op basis van symbolische waarde, dus omdat ze bijvoorbeeld op zo'n lijst staan, wel veel beeldbepalend zijn of in het oog vallen. Dus het is een beetje een algemene bepaling om ervoor te zorgen dat je voor vastgoed niet alles hoeft te bieboppen, maar wel aangeeft dat je op bepaalde momenten aanslaat. Ja, misschien is dat nog steeds wat cryptisch, maar ja, cryptisch blijft hij. Ja.
Hey, misschien nog even, naar aanleiding van die opmerking net, je hebt natuurlijk ook wel die preventieve werkingen waarmee begon. Die zitten bijvoorbeeld ook in het feit dat als iemand, ik noem wat, een dakkapel wil bouwen, daar een vergunning voor gaat aanvragen en denkt dat met het zwart verdiende geld van een paar jaar geleden uit de oude sok te financieren, het feit dat je in de brief waarin staat hoe de vergunning moet worden aangevraagd, meldt dat iemand altijd gebiebeld kan worden. Dus een preventieve werking zou kunnen hebben. Dat iemand denkt, nou, dan ga ik dat toch maar niet betalen van het geld uit die sok. Want hè, stel dat ik gebiebeld word, dan loop ik tegen de lamp. Dus in die zin is ook dat weer erop gericht. Van, ja, wat je ook aanvraagt, als je zaken doet met de gemeente en dingen deugen niet, ja, dan bestaat het risico dat je tegen de lamp loopt. En dat is echt wel een kern van ons regionale ondermijningsbeleid.
Gaat u verder, meneer Heemskerk?
Ja, nou ja. En dan in hoofdstuk 5 inderdaad. Het zijn hele lange lijsten op een gegeven moment. Hè, omdat er natuurlijk wordt gekeken van op welk moment, wat moet je doen? Wat zijn de gevolgen van zo'n BIBOP-onderzoek bij een vastgoedtransactie? Wat zijn de gevolgen als iemand zo'n formulier, want je krijgt een BIBOP-formulier als er wordt gebibopt. Stel, je gaat dat formulier invullen, maar je vult het niet volledig in. Dat is natuurlijk altijd heel subjectief, hè, want de overheid kan zeggen, kijk, dit is niet volledig en de ondernemer kan zeggen, dat is wel volledig. Dus daar zijn ook allerlei gradaties voor. En daarom wordt ook mee rekening gehouden dat zeg maar volledigheid moet worden ingevuld. Dat je bijvoorbeeld een aanwijzing kan krijgen. Voordat je zeg maar of dat een aanvraag buiten behandeling wordt gesteld in plaats van wordt afgewezen. Dat zijn allemaal van die termen die je terug ziet komen in de beleidslijn. Om ervoor te zorgen dat je, equality for arms houdt. Zeg maar. Dus dat is ook weer zo'n begrip dat je zorgt dat partijen wel een soort gelijk speelveld hebben eigenlijk. Omdat het in het BIBOP-beleid wel helemaal altijd, er zit een stukje subjectiviteit in. Ook al zou je het helemaal gaan lezen en dergelijke, dat hou je gewoon een beetje. Dus, ik heb ook aanbestedingen overigens opgenomen. Dus je ziet dat het heel breed is eigenlijk. Hè. Als de gemeente zou zeggen, ik ga een project aanbesteden. Of ik ga ambtenaren aanbesteden. Hè. Er zijn nogal wat mensen die in private dienst gewoon bij de gemeente komen werken tijdelijk bijvoorbeeld. alles, eigenlijk kan je op al die domeinen kan je op een gegeven moment op bibelonderzoek uitvoeren. En dat is ook wel, de rijkwijde wordt dus enorm uitgebreid, zeg maar. Dus ja. Nou ja, en met deze nieuwe beleidslijn wordt dus de oude beleidslijn automatisch ingetrokken. Dat is natuurlijk gebruik. En het is ook wel belangrijk om even te vermelden dat de uitvoering van het bibelbeleid ook nog best wel wat tijd gaat kosten. Hè? Omdat er nou eenmaal heel veel zaken moeten worden aangepast ook binnen de gemeentelijke ambtelijke organisatie. Zoals brieven, communicatie, maar ook dat allerlei afdelingen weten dat zij moeten gaan bibelen en daar alert moeten op zijn. Dat is ook nog een ding natuurlijk. Sommige afdelingen zijn daar helemaal niet mee bezig. Die zijn gewoon met bouwvergunningen bezig, niet met bibop. Dus dat moet ook allemaal gewoon zijn plek gaan krijgen, zeg maar, de komende tijd. Ja.
Heer Dracht?
Nou ja, dat brengt me tot een herhaling eigenlijk van een vraag die al eerder is gesteld over wat kost het. Dan kost het dus wel veel ambtelijke capaciteit, denk ik, om dit allemaal te gaan doen. En dat kost natuurlijk ook geld. Als u nu kijkt naar, ik neem aan dat u de ambtenaar bent die dan hier ook die bibelprocedures voert. Hoeveel van uw tijd bent u dan met die bibelprocedures bezig? Is dat uw enige taak? Of is dat een dag in de week? Of is dat, hoe moet ik dat ongeveer zien? Kunt u daar wat meer informatie over geven?
In die zin dat ik niet de enige ambtenaar ben. Want ik doe de horecavergunningen niet. Dus die 7 stuks van vorig jaar, die zijn door een andere ambtenaar gedaan. Dus dat geeft al gelijk aan dat ik niet eens de enige ben die dat moet doen. En ik vind het heel lastig om een aantal uren, nu zo even uit de losse polsen, zou ik het echt moeten gaan inventariseren. Maar het is wel zo dat...
Hadden jullie er niet op aan hoor, het gaat niet
nee,
om,
maar dat vind ik wel... Kijk, voordat ik wat ga noemen erop. Kijk, dat vind ik dan lastiger, omdat ik heb zelf gemerkt, ik doe dit onderzoek samen met het RIEK. Dus je bent met twee partijen bezig om stukken. Stukken moeten worden opgevraagd, moet een brief worden gestuurd. Het is een ongelooflijke lap aan stukken, omdat je ook heel veel kadasterinformatie gaat opvragen. Heel veel algemene informatie vraag je ook op. Je gaat belastingdienstinformatie, maar je gaat bijvoorbeeld ook checken of iemand criminele antecedenten heeft. Hè. Dus bij de justitiële informatiedienst ga je terecht om te kijken of er iets aan de hand is. Nou, zodra er zeg maar iets met vastgoed is, zit je snel met hypotheekstukken en dergelijke, actes en dergelijke opvragen. En alles... Kijk, je kan niet zomaar informatie bij de Belastingdienst opvragen. Dat moet via tussenpersonen. Hè. Dat kan ik niet zomaar doen. Dus ik kan niet zomaar zeggen van stuur even iets op. Dat moet je allemaal aan gaan vragen. Dus uiteindelijk is het een, inderdaad voor één zo'n onderzoek een flinke investering. En het is daarbij gezegd wel degelijk ook erg belangrijk. Omdat de aanpak ondermijning, en daar valt deze onder, dat moeten we niet vergeten. Is er eentje die bij heel veel gemeenten op dit moment gewoon prioriteit heeft. En ja...
Ik begreep dat u nog een aanvullende vraag had.
Nou, eigenlijk aan de burgemeester in dit geval. Okay. Om een toezegging, om een schatting te maken van hoeveel tijd, ambtelijke capaciteit, ongeveer met deze gewijzigde BIBO-procedure nu gemoeid is.
Ja, dat, voorzitter, dat kan ik op dit moment nog niet doen. Kijk, we kunnen aan de hand van het oude beleid... kunnen we zeker nog wat verder inzichtelijk maken hoeveel uren dat misschien gekost heeft als het gaat om de horeca. We kiezen er nu juist voor om het te verbreden, maar dat wil niet zeggen dat er meer bibop-onderzoeken komen. Want in die verbreding zit heel sterk die kanbepaling. Sterker nog, we hebben op dit moment er nog niet voor gekozen om bijvoorbeeld de horeca helemaal op kan te zetten, hè, omdat we die risicogroepen hebben wel gezegd, gezien onze ervaring met de horeca in Leusden en dat die bibop er bijna altijd goed uitpakken, gaan we dus na een paar keer die wat soepeler. Het zou maar zo kunnen zijn dat als we meer werk gaan steken in andere vormen van vergunningen en dergelijke, dat we dan zeggen, nou, gezien de ervaring met de horeca en Leusden en het feit dat we regelmatig op andere trajecten signalen krijgen, en die hebben we, hiervoor werd altijd alleen horeca gecheckt. En sinds mijn aantreden heb ik een aantal keren een situatie gezien waarbij er toch wel factoren waren waar je zei, nou, ik wilde het toch uitgezocht hebben. En daar kwam dan gelukkig uit dat het goed was. En gewoon dat je dat zeker wilde weten, omdat je denkt van anders gaan we misschien nat als gemeente. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je op enig moment gaat zeggen, gezien de ervaring in Leusden, dat je zegt, nou ja, zou de horeca dan permanent een risicogroep moeten blijven? Of gaan we daar ook veel meer met die kanbepaling werken? Ja, want je hebt gewoon maar een bepaalde hoeveelheid capaciteit. En we kunnen niet, omdat er heel veel signalen zijn, kijk, dan kom ik natuurlijk altijd naar de raad terug. Ik wil sowieso hier aanbieden om met één woordvoerder per fractie een keer een besloten sessie te houden om jullie wat mee te nemen in casuïstiek. Van welke bibop hebben we gedaan? En waarom? Wat waren bijvoorbeeld de aanleidingen om dat te controleren? Dat kan ik vertrouwelijk dan met u delen. Maar natuurlijk, als de capaciteit op een gegeven moment zodanig wordt dat dat gevolgen heeft, ja, dan zal ik naar de raad komen. Dan is het een afweging. Maar nu inschatten, dan moeten we eerst een tijdje met dit beleid werken. Dan moet je 1, 2, 3 jaar dat doen voordat je kan laten zien, nou, dit is ongeveer wat het heeft opgeleverd aan mogelijke extra bibelsituaties. Nu zou het totaal natte vingerwerk zijn.
Dan krijg je eerst de heer Kramer. Ik probeer het rijtje even af te gaan. En dan mevrouw Belt. En dan is meneer Van den Brink weer aan de beurt. Heer Kramer.
Dank u wel, meneer voorzitter. Ja, ik sluit aan eventueel wat mevrouw Tolboom en meneer Dracht vraagt. Ik draai het juist om. Ik wil juist vragen van, is de huidige capaciteit in de ambtenaar toereikend ook om met deze nieuwe wetgeving en de nieuwe bibelregels het werk aan te kunnen? Want we kunnen van alles vaststellen in raad of in het college, maar er moet natuurlijk ook capaciteit zijn om die dingen te kunnen opvolgen. Dus ik wou het juist omdraaien.
Maar dat betekent dat de toezegging van één per fractie, wat er net gedaan is...
gaat beantwoord.
Oké, prima.
De toezegging van één per fractie gaat vooral over inhoud en mij ging het vooral over volume. En er zit een verschil tussen inhoud en volume, weten we?
Ik kan er wel iets over zeggen wat u vraagt. Is er voldoende ambtelijke capaciteit? Ik ben heel erg geneigd om nee te zeggen. Nou ja, ook omdat de uitbreiding op veiligheid die bij de ingang van dit collegeperiode tijdelijk is toegekend, na volgend jaar afloopt. Als die niet wordt verlengd, dan is die capaciteit er niet. In die zin om heel veel meer bibelonderzoeken te gaan doen. Maar deze beleidsregels, nogmaals, die leiden er juist niet per se toe dat je meer gaat bibelen, maar wel dat je beter en actiever gaat bibelen. En vergeet niet, hè, als je niet bibelt terwijl je signalen hebt, nou, dan kan de schade nog wel eens veel forser uitpakken. Niet alleen imago-schade, maar ook gewoon dat je als gemeente financieel het schip ingaat, omdat je gewoon ja, opgelicht wordt of nou ja, noem maar op. Hè. Dus ik ben echt niet van plan om bij iedere wazige melding van iemand direct een volledige bibelpen. Dan ga je eerst eens even kijken, kan je dat op andere manieren onderbouwen? Kijk, het eerste wat we altijd zullen doen is een telefoontje naar de politie. Van trek die aanvragen gewoon eens even door het systeem. En als iemand nooit wat gedaan heeft en de rest van de buurt heeft die signalen niet. Nou, dat is misschien wel een vervelende concurrent die denkt van ik ga eens even op deze manier iemand zwart. Dus dat gaan we nooit zomaar doen, juist omdat het zelf werkt. Dus nogmaals, die extra die we gedaan hebben sinds ik gezegd heb, niet alleen die horeca, dan hebben we het volgens mij over het derde geval is nu gaande in 4 jaar tijd. Dus dat valt echt best wel mee.
Mevrouw Belt.
Ja, ondertussen is eigenlijk al veel gezegd en beantwoord, want ik had het stuk inderdaad gelezen niet van we gaan nu een heksenjacht beginnen, maar we willen graag de mogelijkheid hebben om te bieboppen wanneer we daar het gevoel van hebben. Want er is natuurlijk niks zo funest voor een samenleving als die rottige ondermijning. En de vraag is ook al door meneer Dracht gesteld, omdat we inderdaad maar tot 22 die extra veiligheidsambtenaar, om het zo maar te zeggen, ja, dat het goed in de gaten wordt gehouden, dat we op tijd een verzoek krijgen om dat te verlengen. Want wat mij betreft is dit een van de belangrijkste dingen voor onze gemeente. Om het gevoel van veiligheid te behouden ook. Dus, maar eigenlijk alles was al gezegd. Dank u wel.
Ja, ik vind het goed om het op die manier ook af te sluiten. Het is geen vraag, hè. Ik voeg het samen. Dus daar hoeven we niet op te reageren. Dan krijgen we de heer Van den Brink.
Ja, ik hoorde meneer Hengstreef zeggen dat het in de organisatie nog helemaal ingebracht moet worden. In brief en alles.
Nee. Ik heb gezegd, de organisatie is natuurlijk al mee bezig. Alleen je moet zorgen dat je bepaalde procedures gewoon, op de nieuwe gebieden, dat je dat wel organiseert inderdaad. Dat het standaard ook bij alle brieven, zeg maar, terugkeert dat er een bibel kan worden.
Maar betekent dat, nu is het gesprek geweest, dat is de voorlichting, dat in feite bij het aankomende college vergadering, dat dit vastgesteld kan worden en dan meteen in werking is getreden?
Ja, of eentje verder inderdaad. Hè. Dat is het idee. We halen op of er nog wensen zijn of wat. En dan stellen we het op een gegeven moment vast. Maar inderdaad, even als voorbeeld. Kijk, bij alle horecaaanvragen zit standaard een brief dat er gebiebeld gaat worden. Bij de omgevingsvergunningaanvragen zit dat bijvoorbeeld nog niet. Nou, daar moet dus in die brief een regeltje komen waar staat, u kan gebiebeld worden. Nou, dat is zeg maar wat je allemaal moet aanpassen. En ook de ambtenaren goed, dat ze ook mondeling dat kunnen informeren en kunnen uitleggen, wat is dan een bibelonderzoek. Dat weten nu alle mensen van veiligheid en van horeca weten dat. Maar je moet dus nu ook de andere ambtenaren die bezig zijn met nou, bijna alle domeinen waar het dus nu kan, de basis wel meegeven.
Ik wilde naar een beetje naar een afsluiting toe. is de toezegging, zeg maar wat net gezegd werd, één per fractie om een wat meer verdieping te krijgen in dit geheel, iets wat u aanspreekt? Ja, en dan wat meer gevoel erbij te krijgen, ook in de loop der tijd. Ja, is het een actie die we voorlopig even bij u laten liggen, denk ik, hè?
Ja, ik op kan, dit moment. Kan de griffie even aankijken en zeggen van, we kunnen gewoon een keer een datum prikken en dan kan...
Meneer Heemskerk kan in de uitwisselingsagenda...
Oh, dat kan ook, ja.
En dan kennen we die
gewoon. Ja, oké, okay, prima.
Dus dat is het systeem.
Oké, okay, dus de actie wordt dan ondernomen. Dan heb ik dat ook meteen samengevat. En dan wens ik u ontzettend veel plezier bij het vervolg. Dank u. En ik wil de heer Heemskerk ontzettend bedanken, want ja, u was zo lekker op dreef dat u af en toe helemaal uit het beeld verdween. Maar nogmaals bedankt om een complexe materie als dit toch voor ons allen helder over het voetlicht te brengen. Dank u wel. Dank u wel.
Nou, dat lukt. Hè?
Dus nu alleen ik. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de raadsvoorstel visie op overdekt zwemmen in Leusum. Welkom aan onze wethouder, de heer Vos. Welkom mevrouw Schutten, de ambtenaar Henriette Jansen. Welkom aan de directeur SRO Marion van Vilsteren. En ik heb hier staan locatiemanager Octopus, de heer Gerard Onnik. Het naambordje op het laatste moment eventjes goed gecorrigeerd. Ik wil meneer Dracht danken voor zijn tip die hij mij toestuurde vanmiddag nog. Dank u wel, Albert. De motie, uitstel van evaluatie-exploitatie van zwembad Octopus van 26 september 2019, geeft aanleiding alternatieve exploitatievormen te onderzoeken. Omdat er geen beleidskader zwemmen-zwembad is, op basis waarvan er afwegingen gemaakt kunnen worden, met het oog op de meerwaarde van zwemmen in verhouding tot de kosten van het zwembad, is er een visie op zwemmen geformuleerd. De visie geeft inzicht op de meerwaarde van zwemmen voor de Leusense inwoners en weegt daarmee impliciet het belang van het zwembad Octopus. In de zoektocht naar de beste passende exploitatievorm geeft de visie houvast en richting aan de keuzes die gemaakt moeten worden. En dat was mijn inleiding. Nou, zit ik me even af te vragen, wie gaat hier nog een toelichting geven vanuit mijn linkerkant? Is dat de wethouder? Ja? Ja, dat zal ik doen. Moment.
Ja, met het gevaar dat ik een beetje in herhaling val, maar toch eventjes terugkijkend op en vooruitkijkend naar. Toen die discussie speelde en toen ging het over de exploitatie en toen ging bij mij echt de gedachte van, ja, bij Leusden, daar hoort toch een zwembad bij. Ik kan me geen Leusden voorstellen zonder zwembad. Maar je moet je wel realiseren, waarom hebben we eigenlijk een zwembad? En zoals al in de inleiding aangegeven werd, zijn er tal van doelen. En daar komen we, zeker in dit document, beschrijven ze ook tal van doelen die we als gemeente hebben. Die je met een zwembad heel goed tot uitvoering kan brengen. En ik hoop dat dat zoveel mogelijk zichtbaar wordt en dat we het vooral daarover hebben. Dat, even een aantal punten toch highlighten. Sport en bewegen, positieve gezondheid, gezonde levensstijl. Inclusieve samenleving en recreatie en toerisme. Allemaal zaken die u herkent waarschijnlijk als beleidsstukken die u zelf ook heeft vastgesteld onder meer. Ik hoop dat dat allemaal zichtbaar is in deze visie. En dat we vanuit die visie kunnen beseffen wat de waarde is van een zwembad. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Vos. Ik zie meneer Roskam als eerste. Gaat gewoon wel even een minuut en daarna mevrouw Tolbaum.
Oh, wie jij eerst?
Nee. Meneer Roskam, ik gaf u het woord.
Ja, maar ja. ik ben met u eens dat het zwembad dat is hartstikke belangrijk. En daar kan je nou van alles van vinden. We hebben het en we moeten het goed uitnutten. Ja. Tegelijkertijd, als ik het stuk lees en ik waardeer zeg maar, het feit dat het over de visie gaat en dat u daar druk mee bezig bent. Maar onderaan de streep, linksom of rechtsom, moeten we het toch over de centen hebben. Wilt u het centenverhaal helemaal naar de achtergrond doen en dat we eerst over het visiestuk praten? Of gaan we toch ook misschien nog een beetje over het geld praten? Want dat moet uiteindelijk toch ergens vandaan komen.
Het is goed om uiteindelijk ook te beseffen en goed voor ogen te houden dat het ook om centen gaat. Maar tegelijkertijd begint het er eerst mee van, doet het ertoe of niet? En daar gaat het hierin over. En er staat ook beschreven dat we later, ik meen eind van dit jaar, dat we bij u terugkomen met de resultaten van het exploitatieonderzoek onder meer.
Mevrouw Tolman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien een beetje overlappend, maar ik had dezelfde zorg. Ik waardeer het visiedocument, ziet er echt goed uit. We onderschrijven ook het belang van zwemmen in Leusden. Er is heel veel geld heen gegaan en dat kost heel veel geld. Als ik kijk naar de visie, er zitten er allemaal plussen ook in, wat meneer Roskam net ook zei. In hoeverre is het goed genoeg? In hoeverre voldoet het zwembad nu al aan de doelstellingen die er liggen? Dus niet dat we straks dit vaststellen en dan op ons bord krijgen van ja, maar jullie wilden dit. En ja, dat gaat geld kosten. Ik denk, hoe is de basis en is dat al goed genoeg?
Ja, eigenlijk zou ik willen zeggen van nou, het kan altijd beter. Dat mag de uitdaging zijn om te kijken hoe kunnen we ermee omgaan, hoe kunnen we kritisch mee omgaan. Als we kijken bijvoorbeeld naar het zwemdiploma A en B, wat beschreven staat, en waarvan je zegt van nou, echte zwemvaardigheid, daar moet eigenlijk nog even een spatje aan toegevoegd worden. Wil je vanuit visie van mensen die er verstand van hebben, die dat beschrijven, die geven aan dat dat zo ongeveer een uitgangspunt is. Nou, als wij in staat zijn of in staat willen zijn om daar naartoe te werken, dan onderschrijven we dat in een visie. En ik denk dat dat hier beschreven staat. Hoe of op wat voor manier we het gaan halen, dat is een vers 2. En of het kan. Maar dat begint met het streven naar dit te realiseren. Maar ik benoem hem eigenlijk. En ik denk dat hier experts zitten die dat veel beter kunnen benadrukken. Wat het doel en het nut en de functie van een zwembad is. En ja, laten we dat vooral ook gebruiken, zou ik zeggen.
Voorzitter, die is duidelijk hoor. De functie is zeker duidelijk. Maar een zwembad, je hebt een zwembad en een zwembad. En daar zit natuurlijk heel veel tussenin. En volgens mij hebben we in Leusden een heel mooi zwembad, waar we ook heel veel van deze doelen al kunnen realiseren. Dus in hoeverre moet dat nog geplust worden? Dat is eigenlijk mijn vraag.
En mevrouw Henriette Jansen, gaat gang.
Ja. Ja. Zwembad Octopus is al een fantastisch zwembad eigenlijk. En voldoet al aan heel veel, dat kunnen we al inzetten voor heel veel doelen. Hè? Van het sociaal domein en in sport als doel en de competitie en zwemvaardigheid ook. Maar wat Wim al zei, het kan altijd een slagje beter. En dat hoeft niet altijd heel veel te kosten. Er is bijvoorbeeld een plan zwemvaardigheid van Nationaal Plan Zwemvaardigheid. Nou, kunnen kijken hoe we daarbij aan kunnen sluiten. Hoe we daar het onderwijs bij kunnen betrekken. En als er aan het eind van dat onderzoek, zeg maar, hè, van dat proces, blijkt dat er geld nodig is. Ja, dan zal het ook afhangen van het onderzoek, het exploitatieonderzoek. Hoe we dat in gaan steken en hoe belangrijk we dat dan vinden.
Ja, dank u wel. Ik noem met opzet uw naam, want er worden audio-opnames gemaakt. Dan weten mensen later wie er aan het woord is geweest. Vandaar dat ik uw naam noemde. Mevrouw Tolman, had u nog een aanvullende vraag? Want dan ga ik daarna naar meneer Dracht. Gaat gang.
Aanvullend. In hoeverre verhouden de kosten van het zwembad in Leusden met een vergelijkbare zwembaden in vergelijkbare gemeenten? Dat miste ik wel een beetje in het document. Dat is ook een beetje aanvullend op wat ik net schetste.
Meneer Vos?
Ja, daar gaat eigenlijk dit document ook niet over. Hè. Dat vergelijking, die zullen onder meer bij dat exploitatieonderzoek kunnen naar voren komen. Maar mevrouw van Vilsteren, wilt u een poging doen?
Gaat gang.
Dank u wel. Ja, het is altijd heel lastig om zwembaden met elkaar te vergelijken, omdat het ene zwembad inderdaad het andere zwembad niet is. Hè. Dus een zwembad als de Amarena kost veel meer geld dan een zwembad als de Octopus. Maar als ik naar de exploitatie van de Octopus kijk, en daar wil ik echt wel even bij stilstaan, is het een fantastisch bad. Als ik het vergelijk met andere zwembaden die wij in exploitatie hebben, is het een heel wel gevuld bad. Hè. Het staat midden in de maatschappij, kent veel bezoekers, veel recreatieve bezoekers uit de hele regio, maar met name ook uit Amersfoort. Er zwemmen heel veel kinderen, we hebben ontzettend veel verschillende doelgroepen, ouderen die er zwemmen, die er ook een koffieuurtje hebben, maar ook vluchtelingen die zwemles hebben, medische doelgroepen. Het zwembad zit eigenlijk hartstikke vol. Ik geloof, Gerard kan me corrigeren als ik het fout zeg, maar dat we nog 2 middagen het recreatiebad nog leeg hebben. En verder is het gevuld. Dat is redelijk uitzonderlijk voor een zwembad. We hebben zelf, destijds na het afschaffen van het schoolzwemmen, de Swim Experience in het leven geroepen. Het team heeft toen de Swim Experience ontworpen en dat hebben ze echt fantastisch gedaan. Het is een mooie activiteit. En hebben we financiering in het bedrijfsleven voor een groot deel van de kosten gevonden in Leusden. Nou, dat is ook best heel uitzonderlijk, hè, want ik heb het in Nederland verder nog niet gehoord. En als ik naar de kosten kijk, maar dan kijk ik even, ik heb al eerder in deze raad een presentatie mogen geven over de financiering van het zwembad, dat het bij ons wel wat pijn doet. Er zijn eigenlijk geen zwembaden in Nederland op een paar na, ik ga niet helemaal zeggen dat er helemaal geen zijn, waar geen subsidie naar de exploitatie gaat. En in dit zwembad is het zo dat natuurlijk die 645.000 euro die genoemd wordt, is heel veel geld. Die krijgen wij in de eerste instantie van de gemeente. Maar die betalen wij vervolgens, betalen we 647.000 euro huur. Dus wij betalen eigenlijk ieder jaar 2.000 euro aan de gemeente om het zwembad te mogen exploiteren. En nogmaals, ik ken geen zwembaden in Nederland, misschien op twee of drie na, die geen exploitatie geen subsidie op de exploitatie krijgen. Wij hebben ze in ieder geval verder niet in ons areaal.
Uw punt is gemaakt, dank u wel. Ik ga naar meneer Dracht. En dan...
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, in de eerste plaats complimenten voor het rapport wat er ligt. Ik denk dat het een mooi beeld geeft van de nut van het zwembad. En een mooie visie op hoe belangrijk zwemmen is. En dat onderschrijven wij ook van harte. Maar het rapport is een basis voor het exploitatieonderzoek wat straks gaat komen. Hè. Het legt eigenlijk een beetje de basis van waarom doen we het eigenlijk allemaal. In dat exploitatieonderzoek richt hij zich nu op de exploitatie zoals die door SRO plaatsvindt en plaats heeft gevonden. Maar het exploitatieonderzoek is ook bedoeld om naar de toekomst te kijken. En mijn vraag is, met welke stakeholders buiten SRO gaat u nog meer in gesprek straks om dat exploitatieonderzoek op tafel te leggen?
Meneer Vos.
Ja, wij gaan met een bureau dat u kent waarschijnlijk, Drijver, daarmee gaan we het onderzoek aan. En daarbij liggen de zaken breed op tafel. Zoals de motie ook beschrijft, kijken naar alternatieve vormen van exploitatie en die interpreteren we ook ruim. En even heel kort door de bocht probeer ik hem even te schetsen. Dat kan zijn van gaan we door op dezelfde wijze, gaan we door met dezelfde partner op een andere wijze. Of stoppen we met deze partner en gaan we op een andere wijze door? Nou, dat zijn ongeveer de hoofdlijnen die je kunt verwachten in het onderzoek van de exploitatie.
Maar als ik even aanvullend daarop, voorzitter. Gaat u daar ook de vaste gebruikers bij betrekken? De zwemvereniging, ik geloof dat er nog een paar duikersverenigingen zijn die daar gebruik van maken. Dat soort organisaties die vast gebruik maken van het zwembad.
Ja, ik begrijp uw vraag en tegelijkertijd zit ik even na te denken. En dan kijk ik even naar mijn linkerzijde. Mevrouw Heng.
Ja, voor dat exploitatieonderzoek, dan gaat het eigenlijk echt om de kosten en de cijfers. Hè, van hoe wordt het nu geëxploiteerd? Voor de visie hebben we wel met de gebruikers gepraat. Ja, ik zit ook even te zoeken naar nut noodzaak van de haaien en bijvoorbeeld en de duikvereniging voor het exploitatieonderzoek. Maar als
ja, misschien zouden die een rol, dan, misschien zouden die een rol kunnen spelen in die exploitatie.
Oh, op die manier. Oh, ja. Ja, 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 ja. Ja, dat wordt inderdaad meegenomen. Dat snap ik hem.
Wacht, ik zie meer handen. Is dat een aanvullende vraag, meneer Roskamp? Of een nieuwe vraag? Dan ga ik eerst, als u het goed vindt, naar de heer Welter. Want die had mij ook al een wink gegeven.
Ik moet het zo even doen.
Nee, met de mic.
Ja, ik hoef niet te vertellen hoe belangrijk het zwembad voor Leusden is. We hebben daar in het verleden als SP ook nog wel eens wat aan gedaan om te kijken wat het schoolzwemmen nog weer terug zou kunnen komen. Ik heb eigenlijk een wat aanvullende vraagje aan alleen van de argumenten die hier staan. Er staat ook de verhoogde zwemveiligheid van alle inwoners in Leusden moet verhoogd worden. Logisch, dat is natuurlijk hartstikke goed. Het aantal kinderen dat een C-diploma haalt, dat is op dit moment onder het landelijk niveau, begrijp ik. Wat betekent dat ook voor de mensen die een A- en B-diploma hebben in Leusden? Is het al een beetje duidelijk of een A- en B-diploma, even los van het C-diploma zelf, maar dat is ook wel een vraag, of daar grote tekorten in zijn, of hoe je dat noemt, hiaten in zijn, of is het eigenlijk op zich helemaal geen probleem, het A- en B-diploma, en alleen het C-diploma.
Dank u wel. Meneer, wie geeft antwoord, mevrouw?
Zal ik dat doen?
Ja, gaat gang, Visten.
Wil je kinderen echt goed laten leren zwemmen, dan moeten ze A, B en C hebben. Dat, daarom is het ook zo opgebouwd.
Graag in de microfoon.
maar wat we natuurlijk wel mooi hebben gedaan in Leusden is dat we die swim experience hebben, waardoor we in ieder geval eigenlijk alle kinderen langs krijgen die voordat ze van de basisschool afgaan en weten of ze een diploma hebben. Zo niet, dan nemen we altijd meteen contact op met de school die dan weer met de ouders contact op kan nemen om te kijken of dat kind toch nog zwemles kan krijgen. En De swim experience gaat zelfs eigenlijk nog wel iets verder dan C-diploma. Dus echt jezelf redden in het water op het moment dat het moeilijker is.
Dank u wel. Had u een aanvullende vraag? Oh, ik zie al 4-5 handen omhoog gaan. Ho, rustig Anne.
Voorzitter, misschien...
Ik, nou ja, Marion heeft het net duidelijk gemaakt. Het C-diploma na het B-diploma, daar doen kindjes binnen 10 weken 1 uur per week over. En dan hebben ze de vaardigheden voor het C-diploma voor elkaar. De AFAS Swim Experience, die geeft 4 lessen per jaar vanaf groep 5. In groep 6, 7, 8 hetzelfde. Dus dat is verspreid over een veel langere periode. De oefenstof is veel beter aangepast aan de leeftijd op dat moment. En het blijft een rode draad met het onderhouden van de zwemvaardigheid van die kindjes. Tot en met het einde van de basisschool. Dus ja, in mijn beleving is dit echt een veel beter product dan de paar trucjes die je voor het C-diploma moet doen. B is dan het startpunt voor de start van die swim experience. En in groep 8 hebben ze ook nog 4 keer een moment waarop alle vaardigheden geoefend worden. Uit bootjes vallen, met regenkleding, onder ijs zwemmen. Dat soort vaardigheden.
Dank u wel. Ja, maar ik zie allemaal vingers. Maar heeft u een aanvullende vraag? Dan mag u dan. En dan ga ik daarna naar de heer Kooi. U ook nog? Ja, meneer Dacht. Waarschijnlijk meneer Klaar en Roskam ook. Mevrouw Tolboom, misschien nog aanvullend. Dat heb ik ze allemaal gehad.
Ik heb een aanvullend compliment. De swim experience is echt heel leuk, kan ik uit ervaring vertellen.
Dank u wel. Ja, het gaat natuurlijk vooral om de A en B mensen, of die A en B diploma's hebben, die kinderen. En als zij dat niet hebben, is de swim experience denk ik toch een, ja, zeg meer een aanvulling op A en B. Als ze dat niet hebben, hebben we nog wel een probleem, denk ik. En ik wilde juist weten, zijn er nou heel veel kinderen in Leusden die geen A en B hebben op dit moment?
Janik.
Wat wij doen tijdens het binnenkomen in de groepen 5 van die kindjes, alles inventariseren. Dan komen daar enkele kindjes uit die geen diploma hebben. De ene groep heeft 0 kinderen zonder diploma's, maar die zitten vrijwel allemaal in de zwemles. Kindjes die nog geen diploma hebben, die nog niet in de zwemles zitten, daar kaarten we direct aan bij de leerkrachten van de scholen. Die zijn dan onze intermediair. Neem dat op met de ouders. En in groep 6 wordt er weer geïnventariseerd. Dan zijn er nog enkele, dat is bijna niets. In groep 7 en 8 zijn het vaak... De mensen van buitenaf die naar Nederland zijn gekomen, die dan geen diploma's hebben. Dat is eigenlijk de grote rode draad.
Ja, ik ga nu even verder naar meneer Kooi. U had nog een vraag?
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, misschien heel even aanvullend vraag en daarna had ik nog een andere vraag. Is het zo dat als ze die swim experience dan helemaal hebben afgerond, is het dan niet ook mogelijk dat ze dan het C-diploma krijgen? Als het toch... een soort van, meer is dan C-diploma, ook al hebben ze het C-diploma. Ik weet niet of dat een mogelijkheid is, want dan moet je het waarschijnlijk aftoetsen en dat soort dingen. Dus wel misschien een andere ding. Is dat mogelijk? En het andere vraag, want dat is weer buiten het zwemexperience. Ik las dat er ook een evaluatieonderzoek plaatsvindt. Heeft dat nog te maken met dat evaluatieonderzoek? Heeft het een en het ander met elkaar te maken? Is het daar volgorde in? Daar was ik nog heel even benieuwd naar.
Oké, voor orde, meneer Orning, uw vraag beantwoorden van meneer Kooi ten aanzien van C.
Nou, zoals ik net geschetst heb, is het C-diploma bepaalde vaardigheden die je inderdaad moet toetsen. Als we dat in de reguliere les zouden doen, doen we daar 10 uur over. Voor die swim experience hebben we over de 4 jaar, hebben we 16 tot 18 uur per kindje. Die vullen we in met... allerlei vaardigheden die ik net onder andere genoemd heb. Daar zitten ook vaardigheden van het C-diploma bij. Maar we hebben het nog niet tot aan het C-diploma dat we daarmee alle dingen getoetst hebben.
Helder. Mevrouw Jansen, wilt u de tweede vraag beantwoorden of is dat voor meneer Vos?
Die evaluatie die is Nou even kijken, 2018, 2019 heeft die plaatsgevonden. Daarbij hebben we met elkaar afgesproken dat we die evaluatie 3 jaar verder tillen. En het exploitatieonderzoek en de resultaten van het onderzoek worden meegenomen bij uiteindelijk het vervolgtraject van die evaluatie. Want wij hebben een contract met elkaar van 20 jaar. Dat loopt ongeveer tot 2030. Dus ja, dat kan ook weer. De resultaten van het exploitatieonderzoek worden meegenomen bij de evaluatie en het verdere traject van ons contract.
Dank u wel. Meneer Roskam.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb 2 vragen. Er staat met leisure aanbieders. En dan, ik ken het sportpark natuurlijk heel goed daar. Maar ik ben wel nieuwsgierig naar wat daar meer achter zit dan alleen deze ene zin. Hè? Even heel zwart-wit. Kortom, wat wordt daarmee bedoeld? Hè? Om de meerwaarde te creëren voor het zwemmen. Dat is 1 kant. De andere kant is, en dat kon ik niet terugvinden, dat is de YMCA. Ik heb me wel eens laten vertellen dat we daar over 20.000 zwembewegingen per jaar praten, maar misschien is dat niet zo. Als die inderdaad weggaan, en die gaan weg, wat is dan de consequentie daarvan? Ja, want dan hebben we in ene wel een heel flink gat, zeg maar, te pakken. En is dat op de een of andere manier goed weer op te vullen? Ik weet niet voor wie die vraag is, maar het is wel iets wat me bezighoudt in ieder geval.
Dank u wel, meneer Roskam. Ik ben benieuwd. Wie?
Ja, ik zal hem inleiden en vul mij gerust aan. Als het gaat over de leisure, meneer Roskam, LTV Lokhorst is bijvoorbeeld geïnteresseerd om een uitbreiding te doen van het sportpark in verband met padelbanen. Daar willen zij het een en ander toevoegen. En om daar ruimte voor te vinden, hebben zij bedacht van nou, misschien is het mogelijk om een stukje van de zonneweide, om hem, laat ik hem zo benoemen, van het zwembad, om daar gebruik van te kunnen maken. Nou, dat geeft natuurlijk een schuif. Dat betekent dat je afspraken moet maken, dat je opnieuw overeenkomsten, zelfs een bestemmingsplan moet gewijzigd worden. Nou ja, het is een complex verhaal, maar daar zijn we wel mee bezig. Tegelijkertijd maakt dat ook dat je een andere inrichting, misschien van die buitenruimte, wil gaan realiseren, die ook weer bijvoorbeeld voor academas, ik moet hem goed zeggen, academas, hè, is het, die interessant kan zijn. Nou, dus dat soort afstemming, dat wil je wel zoeken op het moment dat je een realisatie van zo'n ambitie van een LTV wil realiseren. Wij staan er in ieder geval positief in. Ik zie mevrouw van Vilster ook knikken. Ook positief allemaal zien wij dat er kansen zijn voor een mooie samenwerking, voor een uitnutting van de hele plot van het sportpark. Dat is dat stukje over lesje. Dan over YMCA. YMCA... Nee, ik durf het niet eens zeker te zeggen. Zijn ze al weg of gaan ze weg? Maar zijn er nog steeds? Wat tegelijkertijd de constatering is, is ook dat zwembaden in de regio, er zijn er een paar weggegaan eigenlijk. Met het sportfondsbad van oorsprong zijn ze naar de Amarena verplaatst in Amersfoort. De Amarena heeft een andere functie, zeker of minder de recreatieve functie onder meer die het Leusense zwembad heeft. En daar wordt het dus ook interessant om dan gebruik te maken van het Leusense zwembad. Het staat hier ook beschreven. In Hoevelaken is het zwembad is weggegaan. En als je dan een kring om Leusden trekt, dan is het eigenlijk bijna een niche waar dit zwembad in functioneert. Dus over de bezoekersaantallen, daar, het lijkt heel positief te gaan. Laat ik hem even voorzichtig formuleren.
Meneer Waskan.
Ja.
Ik ben heel nieuwsgierig natuurlijk. Ik zou ook wel graag het antwoord willen hebben van de mensen die het park runnen. Want ik zit daar vlakbij elke keer, dus ik zie daar van alles gebeuren. Dus ik ben gewoon wel nieuwsgierig wat zeg maar volgens jullie consequentie zou kunnen zijn.
Mevrouw Vilsteren, gaat u gang.
Toch een klein beetje, wethouder. Want we zien inderdaad wel dat het sluiten van het Sportfondsbad en de slag en Lindert en Amersfoort ook nog een positief effect op de bezoekersaantallen heeft. Maar de YMCA doet ons wel echt heel veel pijn in omzet. Want die komen ook op momenten dat het pad niet zo vol is. Ja, dus het doet echt absoluut pijn.
Dus extra aandacht ook.
En je microfoon, Roskam.
Oh,
Dat is dus in die zin voor ons ook een extra aandachtspunt, denk ik, als het gaat over zeg maar de onderbouwing van het visiedocument. Ja, oké. Okay.
Dank u wel, meneer Roskamp. Meneer Dracht, gaat gang.
Nou, ik wou nog even terugkomen op die leisure-aanbieders, waar het zojuist eventjes over ging. Daar had ik een wat aanvullende vraag over. Ja, u, wethouder, u hebt het over die wens van LTV Lokhorst om die padelbanen aan te leggen. Maar dat is toch geen samenwerking, dat is toch gewoon overname van een stuk zonneweide? Of zie ik dat verkeerd? Of gaan die padelmensen daarna nog even zwemmen om af te koelen of zo? Of is er een combinatie denkbaar van... of worden die padelbanen gedeeltelijk eigendom van het zwembad of zo? Hoe moet ik dat zien?
Meneer Vos. Het is nog in een zo pril stadium dat ik niets uitsluit dat die verbinding en die samenwerking wat mij betreft ook een optie is die we mee kunnen nemen in dit soort ontwikkelingen, deze bewegingen. En of het aanvullend of dat daar puur een LTV-plot is en puur een octopusplot is, ja, dat moet zich nog verder uitwerken. Maar daar zover zijn we nog niet.
Mag ik vragen, voorzitter, wat SRO daarvan denkt, van die samenwerking met leisure-aanbieders in het park?
Nou, zoals de wethouder net al zei, wij zijn absoluut bereid om daarover mee na te denken. En wij hopen natuurlijk dat we daarmee ook iets voordeel halen door bijvoorbeeld de grond weer verder te verhuren of iets dergelijks, zodat we het terrein beter kunnen inrichten, want daar hebben we best wel wat wensen die we anders zouden willen.
U ziet ook voordelen daarvan, gebruik van het zwembad daarin toenemen of niet?
Met de padelbanen? Nou, nee, dat denk ik niet. Die gaan namelijk daarna naar de tennisvereniging om daar hun drankje te doen, denk ik. Ja.
Ja, ik heb begrepen dat meneer Roskamp dat goed weet. Dus, Meneer Van der Kooi.
Dank u wel, voorzitter. Misschien een aanvullende vraag. Hebben jullie al wel nagedacht over leisure-aanbiedingen dan, of aanbieders die wel inderdaad zorgen voor misschien wel een beetje meer omzet in de kantine of gebruik van het zwembad? Zijn daar al ideeën bij?
Meneer Onnik.
We zijn allerlei samenwerkingen aan het zoeken. Voorheen was, dat is al langere tijd geleden, was met Academas nog moeilijk de deuren open krijgen, eigen koffiehoek. En dat hebben we inmiddels met de nieuwe eigenaren. Die komen bij ons koffie drinken. We hebben abonnementvormen bedacht. Maar in ieder geval de horeca meer omzet. Met vereniging De Haaien, die huren inmiddels... een verenigingsruimte, zijn we aan het onderzoeken, is het mogelijk dat wij bijvoorbeeld bedrijfsevenementen, en dat zou zelfs ertoe kunnen leiden dat we ook gebruik maken en van padel en van de ruimte die zij huren en dan van onze horeca. Dat zijn dingen die we aan het onderzoeken zijn met elkaar. Daar proberen wij de winst te zoeken.
Wilt u daarop aanvullend reageren, mevrouw Jansen?
Ja, nou. Ja, waar we ook aan denken, dat komt uit de visie op toerisme en recreatie. Zijn er samenwerkingen mogelijk met bijvoorbeeld Van der Valk of met Bed and Breakfast? He, om een arrangement waarin ook mensen naar het zwembad kunnen gaan. En om daaromheen iets te organiseren. Dus ook die zin met de leisure aanbieders. Ja.
Meneer Kooi, aanvullend?
Nee, een hele andere vraag, mag dat? Of wil iemand nog aanvullend?
Okay. Meneer Van Herp heeft een aanvullende vraag en dan kom ik daarna weer terug bij u, meneer Kooi.
Ja, ik begreep net in de inleiding dat u zei, we hebben eigenlijk een heel goede bezetting. Er zijn nog maar twee dagdelen die eigenlijk openvallen. Stel dat je heel succesvol wordt in het aantrekken via die leisure-verbindingen. Wordt er dan ook wel in jullie gedachten overwogen om eventueel de opstelling van het zwembad verder te verruimen? En met name denk ik dat je, zeker als je arrangement wil hebben, dat je wellicht veel meer in de avonduren terecht gaat komen.
Ja, op dit moment zijn we in de avonduren. We bedienen heel veel verschillende doelgroepen. Er is vraag naar banenzwemmen. Er is vraag naar banenzwemmen in warm water voor mensen die beperkingen hebben. Welke dan ook. We willen iedereen de mogelijkheid geven om daar gebruik van te maken. Als wij dan andere doelgroepen binnen gaan hengelen, die ruimte is er gewoon niet op die momenten. De daluren proberen we ook nog steeds zoveel mogelijk te vullen. En eigenlijk op dit moment, de enige ruimte die we hebben, dat is twee middagen het recreatiebad. En als daar iemand komt waar wij welke samenwerking dan ook, of welke doelgroep we daar ook kwijt kunnen, ja, graag.
Dank u wel. Meneer Kooi nog?
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had nog een vraag voor de wethouder. Vorige week hebben we natuurlijk een motie aangenomen rondom statushouders. Gaan we die ook proactief benaderen, mochten ze hier komen? Omdat er net werd gezegd dat er inderdaad bepaalde groepen niet een AB-diploma hebben. En meestal komen die dan vanuit het buitenland hier naartoe, dat is hoe ik het begreep. Gaan we mensen die vanuit het buitenland hier komen geen diplomas hebben, gaan we die proactief benaderen om zwemdiplomas te halen in verband met zwemveiligheid?
Nee, vast.
Ja, die gaat wel heel snel, meneer Van der Kooi. Vorige week de motie aangenomen. Van de week hebben we hem besproken in het college. En dit is nog niet op tafel gekomen. Ik durf daar eigenlijk nu nog niet zo snel naar te kijken. Vind hem lastig om daar nu uitspraak over te doen. Ik zal hem, de burgemeester die is degene die de motie aanvaard heeft, ik zal hem bespreken met de burgemeester.
Dank u wel, meneer Vos. Ik zie twee handjes loskomen. Mevrouw Tolboom, dan geef ik eerst het woord aan mevrouw Tolboom. En dan, ja.
Dank u wel, voorzitter. Hij is aanvullend. U gaf aan dat bij de Swim Experience een aantal kinderen eruit komen die nog geen diploma hebben. Wordt daar ook de link gelegd met Stichting De Boom? Oké, super. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Rol. Ja, ik hoor hem wel. Goed in de microfoon. Ja. Meneer Loskamp.
Nou, ik wil even reageren op wat de heer Van der Kooi zei. Ik vind dat hij daarin wat hard loopt. We hebben op dit moment natuurlijk ervaring ten aanzien van mensen die hier komen wonen ten aanzien van zwemmen. Hè, ook bij jullie in dat traject. Dus dat loopt. Ja? En om nu te gaan zeggen van gaan we dat dan allemaal faciliteren. Dan denk ik, nou, A moet het nog gebeuren. B moet we zien hoeveel er hier blijven. En er is een programma gewoon. Dus het gaat mij wat te hard, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed.
Dank voor de aanvulling. Meneer Dracht, denk ik. Ja,
ja, een andere vraag, maar hierop nog even reageren als het mag, wat meneer Roskam net zegt. Die motie die is aangenomen ging vooral over nieuwe vluchtelingen die hier naartoe komen, over Afghaanse vluchtelingen. Maar je zou natuurlijk ook naar statushouders kunnen kijken die hier in Leusden nu wonen. Hè? En dat zijn gezinnen, daar zitten jonge kinderen bij die naar school gaan en die via Swim Experience daarmee in aanraking komen. Maar er zitten ook oudere kinderen bij die daar niet in aanraking komen. En je zou als gemeente ook een bepaald beleid kunnen ontwikkelen om te kijken of je die mensen, die gezinnen, dus ook de ouders, maar ook de oudere kinderen, of je die ook naar het zwembad kunt krijgen en of je die ook een soort Swim Experience of iets anders kunt aanbieden. Of gewoon een diploma zwemmen kunt gaan regelen. Dat is een suggestie en dat is alleen maar een opmerking. En ik had ook nog een vraag, als het mag, voorzitter.
Meneer Vos, wil even reageren op de eerste opmerking van u, meneer Dracht, als u het goed vindt.
Ja, uw opmerking die omarm ik gelijk, want dat wat u beschrijft, dat staat ook gewoon hier in het document, inclusief. En daar hoort dit natuurlijk ook bij. Dus ik roep u van harte op om juist voor dit raadsvoorstel te stemmen.
Ja, dat gaan we wel doen hoor, wethouder, wees u niet ongerust, dat gaan we heus wel doen. Ik wil u juist aanroepen om daar actie in te nemen. Niet alleen maar op te schrijven, maar ook aan de gang te gaan. Nu mijn vraag als het mag, voorzitter. Er wordt in de paragraaf ook gesproken over sportzwemmen en de relatie met AZNPC in Amersfoort. Hè, en de doorstroming die er is vanuit het sportzwemmen naar, hè, als het over topsportzwemmen gaat, naar AZNPC. En dat riep bij onze vraag op, moet je ook niet nadenken over de doorstroming tussen enerzijds het diploma zwemmen en het sportzwemmen. Hè? Dus om die mensen vast te houden. Als ze het A en B diploma hebben gehaald, hou ze dan vast. Laat ze, probeer ze ook in de haaien te krijgen, zeg maar.
Meneer Oring, ja, gaat u gang.
Ja?
Gaat u gang.
Dat zijn dingen waar we met de haaien zeer regelmatig over in overleg zijn. Als wij een diploma-zwemmoment hebben van de kindjes die voor hun B-diploma klaar zijn, delen we in ieder geval al. De haaien die geven ons folders met dat kindjes gratis kunnen komen proefzwemmen, oefenen. Kom ik nog een keer terug op die swim-experience. We hebben het nog een keer aangestipt. Wij in de Swim Experience worden niet alleen maar vaardigheden geoefend met uitbootjes vallen of onder ijs doorzwemmen. Er zijn twee thema's per keer. Zo wordt er ook een keer schoonspringen gegeven, schoonspringles. Zo wordt er ook een keer wedstrijdzwemslagen verbeteren gegeven. En wat we nu aan het bespreken zijn is, kunnen we op het moment dat ze dat hebben gehad, wellicht gebruik maken van een zwemtrainer? Of kunnen we in ieder geval de talenten die er zouden zijn, of de kindjes die het leuk vinden, ook weer zo'n kaartje geven, je bent altijd welkom bij de zwemvereniging. Dat is waar, nou ja, waar we over spreken.
Kanten vasthouden, dat gaat het om.
Precies.
Dank u wel. Ik kijk even naar de vragende gezichten. Geen vragende gezichten? Nee, Herpen, die kijkt me niet eens aan. Oké, dan zijn we klaar, denk ik. Als ik er zo rond kijk. Ja, dan heb ik nog een vraag vanuit mijn buurvrouw hier aan de rechter.
Twee
vragen. Ja, of het een hamerstuk is, denk ik. En de tweede vraag of het informatiemarkt nodig is. Dus ja, u hoort die twee vragen. Dus mijn vraag is, is daar behoefte naar en wordt het een hamerstuk?
Informatiemarkt, dat gaat toch ook vooral voor anderen? Om burgers de gelegenheid te geven, inwoners de gelegenheid te geven om hier... Sorry?
Coronatijd, zeg maar.
Oh.
Nee. Ik zie dat niet voor
me. Nee, nou, voor mij hoeft die informatiemarkt niet hoor. Nee.
Helder. De rest ook zo over. Hamerstuk of bespreekstuk?
Ik wil het ook wel als een bespreekstukje is nog.
Nou ja, als er één zegt bespreekstuk, dan is de rest gewoon leidend, dames en heren. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid, voor uw interessante vragen. Ik dank de mensen voor de toelichting en uitgebreide adviezen en opmerkingen. Dank allen. En voor degenen die naar huis gaan, wel thuis. En voor degenen die hier blijven, nog een prettige voorstelling. Dank u wel.
Dank u wel. Het is ook wel mooi om het, de plek te geven die het verdient, toch? En dan in de raad nog even...
Eens, ja, nee, wel, eens, ja, ik snap hem wel weer.
We zijn al een jaar zeggen en zo, dat is ook fijn.
Ja. Als het licht maar niet uitgaat dan.